Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 25 zingen wij het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt, we noemen nu het derde vers van Psalm 25. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23ste hoofdstuk, de versen 33 tot en met 49. Wij herzeggen u Lucas 23, van het 33ste tot en met het 49ste vers. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 en daarvan paragraaf 7. En daarna zingen wij uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. En wat er verder volgt.
Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, door het welk hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de gemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijk geslacht, voor de eerste rechtheid hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid uit louter genade uitverkoren heeft in Christus, dewelke hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft, en opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven, en krachtiglijk tot zijn gemeenschap, door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen, en in de gemeenschap zijn zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen zijner heerlijke genade. Gelijk geschreven is, God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. Efeze 1, vers 4, 5 en 6. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 8, vers 30.
Thank you.
Lucas 23, vers 33 tot en met 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
De tekstwoorden waarbij we op deze Goede Vrijdag met de hulp des Heren u een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23 en daarvan het 46ste vers. Lucas 23 vers 46, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij het sterven van Jezus. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn stervensaankondiging. In de tweede plaats willen we letten op zijn stervensbede. En in de derde plaats willen we letten op zijn stervensdaad. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij het sterven van Jezus. Onze eerste gedachte zijn stervensaankondiging. En we lezen aan het begin van dit vers dat hij dat gedaan heeft, heel opmerkelijk, met een grote stem. En Jezus roepende met grote stem. Onze tweede gedachte zijn stervensbeden. Dan lezen we in het middelste gedeelte van de tekst: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En onze derde gedachte zijn stervensdaad. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, we hebben er zondag bij stilgestaan, het zesde kruiswoord. Het is volbracht. En we hebben gezien dat dat ten diepste betekent, de prijs is betaald. De prijs die nodig was om de zaligheid te verdienen. En die prijs die bestond uit twee zaken. In de eerste plaats het lijden van de straf, de drievoudige dood. En in de tweede plaats het doen van de wet. Want God had gezegd tegen Adam en Eva: doe dat en gij zult leven. En na die woorden, het is volbracht, behoefde er niets meer te gebeuren dan alleen dit, dat de Heer Jezus de tijdelijke dood nog zou sterven. En daarover gaat het vanavond op Goede Vrijdag, het sterven van de zaligmaker. En dat doet hij met een van de woorden uit de Heilige Schrift. We hebben al gezien bij het vierde kruiswoord dat de Heer Jezus in zijn laatste uren vervuld is met de Heilige Schrift. Psalm 22 heeft hij aangehaald aan het einde van die drieurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook het laatste kruiswoord, dat is een van de teksten uit het Oude Testament, namelijk uit Psalm 31, we hebben het samen gezongen. In uw handen beveel ik mijn geest. Wat is het een voorrecht als mensen in de laatste uren van hun leven vervuld mogen zijn met Gods woord. En als zij datgene wat er in hen omgaat kunnen verwoorden vanuit Gods woord. Bij de Heer Jezus heeft het nog een diepere betekenis. Want hij is niet alleen bezig met deze woorden, maar hij vervult ze ook. Het is ook een bewijs, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus de echte Messias is. Want alles wat er van hem gezegd is in het Oude Testament, dat heeft hij letterlijk vervuld. Ook wat we lezen in Psalm 31, in uw hand beveel ik mijn geest. De rol des boeks is met zijn naam vervuld. Dus Psalm 31 is bij dat laatste kruiswoord belangrijk. Psalm 31 is een psalm die gedicht werd door David onder moeilijke omstandigheden. We hebben het zojuist gezongen dat hij zegt, ik ben als dood in het hart vergeten. Nou, dat zegt een mens niet zomaar. Waarschijnlijk is het uit de periode dat koning Saul hem vervolgde. En dan zegt hij ook in die dagen, er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. Eén voetstap, meer niet. Ja, op een andere plaats lezen we een handbreed tussen mij en tussen de dood. Staat u daar wel eens bij stil? Maar gemeente, daar worden wij op Goede Vrijdag op een indringende wijze bij bepaald. Ons leven is broos en vergankelijk. Wij hebben hier geen blijvende stad. En dat kan zomaar ineens, zo hebt u ook gemerkt uit het gebed, dat iemand met een ontsteking aan het oog in het ziekenhuis wordt opgenomen en door allerlei onverwachte dingen zo in een ogenblik in zo'n groot gevaar komt dat er voor het leven wordt gevreesd. Ons leven is broos. En is onze ziel dan veilig? David mocht weten dat zijn ziel veilig lag in de handen des Heren. En de Heer Jezus neemt die woorden over nadat hij gezegd heeft, het is volbracht. Mag hij belijden dat zijn ziel veilig ligt in de handen van zijn Vader? En mag ik u vragen, gemeente jong en oud, is onze ziel veilig? Hebben wij een God voor ons hart gekregen en een borg voor onze schuld? O van nature, dan betrouwen wij de Heere onze ziel niet eens toe. Dan proberen we God uit handen te blijven. Dan waken we over onze eigen ziel. Maar eenmaal, dan zal de Heere onze ziel nemen. Dat zal zijn in het ogenblik van sterven. Dan zullen ziel en lichaam van elkaar gescheiden worden. En dan zal onze ziel vallen in de handen van de levende God. En als wij dan hier op deze aarde nooit geleerd hebben om onze schuldige ziel aan hem over te geven en in zijn handen te leggen, wat zal dat dan een bange uren zijn, te vallen in de handen van de levende God. Voor de Heer Jezus, jongens en meisjes, is dat niet erg. We hebben het gehoord zondag, de prijs is betaald. God de Vader heeft niets meer te eisen. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat zegt de Heer Jezus met een grote stem, zodat iedereen die daar staat aan de voet van het kruis, heeft het gehoord en kan het verstaan. Dat is wel heel ongebruikelijk. We lezen niet dat die andere kruiselingen nog maar één woord gezegd hebben. Ik denk dat ze daar ook de kracht niet meer voor gehad hebben. En dat terwijl die twee kruiselingen langer geleefd hebben dan de Heer Jezus Christus. Want als straks die krijgsknechten komen, dan zien ze dat de Heer Jezus gestorven is, maar die beide moordenaars, die leven nog. Hun beenderen worden gebroken. Maar inmiddels hangen zij daar al ongeveer 6 uren aan het kruishout. De krachten zijn gebroken, behalve van de Heer Jezus. Hij roept met een grote stem, vol van kracht. En dat laat ons zien dat de Heer Jezus op Goede Vrijdag niet gestorven is uit krachteloosheid. Want hij heeft nog voldoende kracht. Hij is gestorven omdat hij zijn leven gegeven heeft. Niet uit uitputting. Hij is niet als een martelaar gestorven, maar hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven. Wat we hier ook zien, dat is dat de Heer Jezus gestorven is bij het volle bewustzijn. De meeste mensen sterven niet bij het volle bewustzijn. Vaak zijn mensen al dagen niet meer bereikbaar. Of soms hebben mensen het zo benauwd dat er ook een middel toegediend moet worden, omdat men anders zou stikken. Maar dat middel heeft dan weer de bijwerking dat mensen versuffen. De Heer Jezus is volslagen helder. En hij is zo rustig, jongens en meisjes, als hij daar hangt. Er is geen angst te bespeuren. Hij probeert niet God uit handen te blijven. Want het ligt inmiddels goed tussen hem en tussen zijn vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Vaak dan komt het oordeel na het sterven. En daarom zijn mensen vaak ook bang om te sterven en terecht. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En hoe zal dat uitpakken, gemeente, voor ons, als wij voor Gods rechterstoel zullen staan? Maar bij de Heer Jezus heeft het oordeel plaatsgevonden voor het sterven. Er is betaald, hij heeft niets meer te vrezen. Hij weet waar hij naartoe gaat. Hij heeft het zojuist gezegd tegen de moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En in die volle overgave en in die rust brengt de middelaar de laatste ogenblikken van zijn leven aan het kruis door. Mag u het ook weten waar de reis naartoe gaat? Ik heb wel eens gezeten, ook in de gemeente van Nunspeet, bij sterfbedden van mensen die mochten weten waar de reis naartoe was. En die aan het einde van hun leven zo kalm waren, zo rustig waren, lagen te wachten tot de Heere hen halen kwam. Mag u het ook weten waar de reis naartoe is? U zegt, nou, ik weet niet waar de reis naartoe gaat. Ja, u weet het wel. Ik denk dat we het allemaal wel weten, verstandelijk, waar de reis naartoe gaat. Maar het loopt niet goed af als wij doorleven zoals we geboren zijn. En nu mag ik u vanavond prediken dat er één is in wie deze stervensrust te verkrijgen is. En die zijn kinderen dat ook geven zal als ze het nodig hebben. Stervensgenade. Hij roept met een grote stem. Waarom? Omdat de vijanden moeten het horen. Die vijanden die hebben niet het laatste woord. Zo leek het wel. Zij hebben gespot. Ze hebben gezegd, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu uithelpen, indien hij hem wel wil. Hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En daar is natuurlijk niks van waar. Laten we maar eens afwachten of God hem helpen zal. Wel nu, die spotters, die hebben niet het laatste woord. Jezus heeft het laatste woord. En ze kunnen het hier horen, eer dat hij ingaat in de hemelse heerlijkheid. God is mijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier wordt het valse oordeel dat over hem geveld is, dat wordt weerlegd. Hij veroordeelt hun gedachten, hij veroordeelt hun daad. De vijand heeft niet het laatste woord, volk des Heren. De spotters hebben niet het laatste woord, al lijkt het soms zo te zijn. Maar Goede Vrijdag leert ons dat Christus het laatste woord heeft. En hij geeft deze vijanden nog een roepstem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij zegt het met een grote stem. Waarom met een grote stem? Wel, zijn kinderen moeten het ook horen. Geloof maar dat ze in verwarring zijn geweest. Wat denkt u van die moordenaar? We hebben erbij stilgestaan in het tweede kruiswoord. Die moordenaar die te horen gekregen had: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn ziel is vervuld geworden met de zalige wetenschap dat Jezus zijn verlosser is. En toen? Toen is er een stikdonkere duisternis uitgebroken. En toen heeft hij niks meer gehoord naast zich. Toen leek het alsof zijn zaligmaker gestorven was. Wat zal dat gestormd hebben in het hart van die moordenaar? Zou hij zich dan toch nog bedrogen hebben? Maar hij mag het hier ook horen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar staat Johannes aan de voet van het kruis. Hij is er getuige van geweest. Wat zal er in Johannes omgegaan zijn? Maar hij mag hier horen dat de verhouding tussen de Vader, de hemelse rechter en de middelaar hersteld is geworden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En gemeente, dat mag nog verkondigd worden. Jezus spreekt nog nadat hij gestorven is. Deze stem, zoals die op Golgotha gehoord is, die kunnen wij vanavond niet horen. Maar hij zendt nog zijn knechten uit over het rond der aarde om deze boodschap te laten verkondigen dat Christus verzoening heeft aangebracht. En dat nadat hij gezegd heeft, het is volbracht, de verhouding met zijn hemelse Vader volledig is hersteld. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Zoals dat ook wel eens gezegd wordt van Gods knechten die niet meer zijn. Of van Gods kinderen. Misschien hebt u een Godvrezende moeder gehad. Of een Godvrezende vader. Hij spreekt nog. En zij spreekt nog nadat zij gestorven zijn. Ik was in de achterliggende week op bezoek bij een vrouw uit de gemeente. Van meer dan 90 jaar oud. En het viel me zo op dat ze in dat gesprek verschillende keren haar Godvrezende moeder citeerde. Dan ben je meer dan 90 jaar oud, jongens en meisjes. Maar die moeder, die Godvrezende moeder, die spreekt nog nadat ze gestorven is. En ik hoop ook dat deze stem van de Heer Jezus Christus tot zegen mag zijn, zoals het eenmaal geweest is voor de hoofdman die daar ook stond aan de voet van het kruis. Hoe staat het met uw ziel? Is uw ziel veilig? Is uw ziel geborgen? Een mens houdt krampachtig de ziel in eigen hand. We willen onze ziel niet verliezen. Maar gemeente, we zullen onze ziel alleen kunnen leren behouden als niet als we uit de handen van de rechter proberen te blijven, maar als we onze doodschuldige ziel leren overgeven in de handen van de rechtvaardige rechter. En ik durf u te zeggen, voor zulke mensen kan het niet alleen meevallen, maar voor zulke mensen zal het meevallen. Want op dat plekje, daar kan de mens uit zichzelf nooit komen. Dat is Gods genade als een zondaar dat beoefenen mag. Onze eerste gedachte, zijn stervensaankondiging. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn stervensbede. De Heer Jezus is niet alleen gestorven met Gods woord op de lippen, maar hij is ook gestorven biddende. Wat is dat een voorrecht als een mens zo sterven mag? Biddende. Hij heeft tot zijn Vader gebeden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn leven is eigenlijk een aaneengeschakelde bede geweest. En nu hij gaat sterven, bidt hij ook. Eer dat hij ontslapen zal. We lezen dat van Stefanus, hij ontsliep. Dan nu de Heer Jezus zal straks ontslapen. En wat doe je jongens en meisjes als je gaat slapen? Dan ga je toch eerst bidden altijd. Dat vergeet je toch niet? Je weet toch niet wat er 's nachts allemaal gebeuren zal? Je kunt toch niet voor jezelf zorgen? Je hebt dat toch geleerd al toen je nog heel klein was, of niet? Ik ga slapen, ik ben moe. Sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En dat is eigenlijk wat de Heere Jezus hier bidt. Houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Hij vraagt of de Vader voor zijn ziel, zijn geest, dat is zijn ziel, wil zorgen als die ziel straks uit het lichaam zal gaan. Het is eigenlijk gewoon een kindergebedje. Psalm 31 is onder de Joden geworden tot een kindergebed. Dit zeggen de Joodse kindertjes op eer dat ze gaan slapen. Zoals David dat heeft gezegd, ik beveel mijn geest in uw handen. Ontroerend dat de Heere Jezus met een kindergebedje op zijn lippen de eeuwigheid is ingegaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat woordje vader, dat staat niet in Psalm 31. Daar staat het woordje Heere. Maar de Heere Jezus, hij spreekt het uit als vader. Hij kan dat en mag dat ook doen als de enige geboren zoon van God. Maar hij kan dat ook weer doen nadat hij gezegd heeft, het is volbracht. Het was het eerste kruiswoord, weet u het nog? Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En bij dat vierde kruiswoord, toen is het zo stikdonker geworden. Toen kon de Heere Jezus de naam van zijn vader niet meer gebruiken. De vader was er niet meer voor hem. Dat vriendelijke aangezicht van de vader, dat was oneindig ver van hem verwijderd. En toen heeft hij het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat vertrouwen, dat heeft hij zelfs in die nacht van zijn lijden beoefend. Maar de vadernaam kon en durfde hij niet meer gebruiken. Waarom niet? Omdat God door onze zonde onze rechter geworden is. Die verhouding die is stuk. Wij staan in de schuld bij God. Zult u nooit die vadernaam zomaar licht op de lippen nemen zoals dat vaak gebeurt, helaas. Het lijkt wel of we overal aan wennen, ook om de Heere zo gemakkelijk aan te spreken als Vader in de hemel. Maar de Heere Jezus kon het niet meer. En ik durf u te zeggen, als een zondaar met zijn schuld te maken krijgt, dan durf je dat op zo'n moment niet meer. De Heere Jezus kan het hier weer doen. Waarom? Omdat er betaald is. Het is volbracht. Er ligt niks meer tussen hem en tussen de Vader. Hij mag weer delen in de gemeenschap met zijn Vader. Die bange uren is nu voorbij. Het vaderhart dat ontsluit zich weer voor hem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het oordeel is weg. Het ligt vlak. En dat is iets, gemeente, dat zullen wij ook moeten weten voor het sterven. Wij willen vaak dat het na het sterven vlak komt of dat het vlak ligt. Maar dat moet niet na het sterven gebeuren, dat moet voor het sterven gebeuren. Bij de Heere Jezus is het oordeel voorbij. En omdat het oordeel voorbij is, daarom behoeft hij ook niet te vrezen. En mag hij daar in alle rust de hemelse heerlijkheid binnengaan. Is het oordeel voorbij in uw leven? Is er betaald? Is uw ziel veilig? Ligt het vlak tussen de Heere en tussen uw ziel? Gemeente, laten we daar niet al te gemakkelijk over oordelen. Er is maar één offer dat God kan aannemen. En dat is het offer van zijn Zoon. En daarbuiten is alles te kort op weg en reis naar de eeuwigheid. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Sterven, dat is de scheiding van ziel en lichaam. Dat is het enige wat de Heer Jezus nog moet doormaken. Maar daar is de angst uit. Daar is de strijd uit. Hij doet het vrijwillig. Hij hoefde niet te sterven. Wij kunnen onze ziel niet in ons houden. Al staan er 10 dokters bij je bed. En al is heel de familie aanwezig. Als het onze tijd is, gemeente, is er niemand die die ziel in het lichaam kan houden. Daarvan zegt Salomo in het boek Prediker, wij hebben geen geweer in die strijd. Dat is onmogelijk. Maar er is er één die dat wel kan. Dat heeft de Heer Jezus laten zien tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Hij kan niet alleen de ziel inhouden, hij kan de ziel zelfs terugbrengen in de gestorvene. 3 voorbeelden hebben we daarvan heel duidelijk in de schrift. Ik denk aan het dochtertje van Jairus. Ik denk aan de jongeling van Nain. Ik denk aan Lazarus die reeds 3 dagen gestorven was. Voor de Heer Jezus is het wel mogelijk om die ziel vast te houden. Hij kon zijn eigen ziel vasthouden. Niemand neemt die ziel van hem. Maar hij heeft het vrijwillig gedaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij legt zijn ziel vrijwillig in de handen van zijn vader. Met de bede of de vader daarvoor wil zorgen. Als zijn lichaam straks ontzield daar op de aarde zal liggen. En door zijn vrienden gedragen zal worden naar het graf van Jozef van Arimathea. Als zijn lichaam daar zal rusten 3 dagen in dat graf, waar zal zijn ziel moeten blijven? Vader, wilt u ervoor zorgen? In uw handen beveel ik mijn geest. De Heer Jezus bedoelt dat die ziel tijdelijke bewaring nodig heeft. Straks op de morgen van zijn opstanding, dan zal die ziel weer terugkeren in het lichaam. Maar nu gaat die ziel het lichaam verlaten en in die tussentijd zal de Vader daarvoor zorgen. En hij vertrouwt ook dat het bij de Vader in goede handen is. En hij vertrouwt ook dat die ziel straks weer terugkomt op de paasmorgen. O, hij kent de handen van zijn Vader. We hebben ervan gezongen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Zou de Heer Jezus bevreesd zijn om zijn ziel te leggen in de handen van zijn Vader? Wel nee, daar is zijn ziel juist veilig. Er is onderscheid tussen David en Christus. David zegt, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat zei hij tijdens zijn leven. En hij vroeg of de Heere voor hem wilde zorgen, nu in deze strijd waarin hij vervolgd werd door koning Saul. Of de Heere zijn ziel wilde beveiligen, of de Heere hem in het leven wilde sparen. En dat is bij de Heere Jezus anders. Die vraagt of de Vader zijn ziel na zijn sterven wil behoeden. En dan heeft David daar ook profetisch van gezegd in Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel, dat is in het graf, niet verlaten. En gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Die ziel die is ingegaan in het paradijs, in de hemelse heerlijkheid. Gemeente, is die hand van God voor u, voor ons ook een vaderhand? Hebt u uw ziel wel eens toebetrouwd aan deze rechtvaardige, heilige God? Ik heb het al gezegd, een mens wil dat niet, een mens doet dat niet. Een mens is daar bang van. Een mens waakt over zijn eigen ziel. En gemeente, dat is nou juist onze diepe ellende. Dat wij proberen God uit handen te blijven. Want dat zal ons niet altijd lukken. Weet u, daar zou het naartoe moeten in dit leven. Dat wij onze ziel aan de Heere toevertrouwen. En onze schuldige ziel, onze doodschuldige ziel, in zijn handen leren leggen. Met het woord van David, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. En als we daar niet komen, als we maar blijven proberen om onze ziel uit Gods handen te houden, het zal straks zo verschrikkelijk zijn. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Het is nu het heden van genade. Het is nu de wel aangename tijd. Het is nu de tijd, jongens en meisjes, om onze rechter om genade te smeken. Niet om bij God vandaan te gaan. En ik hoop dat er een ogenblik komt in ons leven, gemeente, dat we dat niet meer kunnen. Zoals die dichter die zegt, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel, niemand. Ik denk dat we op dat plekje terecht moeten komen om deze troost te krijgen. Die hier in dit laatste kruiswoord ligt opgesloten. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als we onbekeerd vallen in de handen van de levende God, dan zal de ziel overgegeven worden aan de pijnigers. En dan zal het zijn, betaal mij wat gij schuldig zijt. De Heer Jezus die geeft zijn ziel aan de Vader. En ik geloof dat er een volk op deze aarde is, dat het ook mag leren door genade. En hoe kan een mens nou zo ver komen, dat je dat gaat doen? Want ik denk dat er maar één antwoord op is. En dat is door de liefde. De liefde tot de deugden van God. De liefde tot de rechtvaardigheid van God. De liefde tot de heiligheid van God. Dan wordt er wel eens gezegd, en ik geloof dat het waar is, dat Gods kinderen niet zalig willen worden als dat God zijn deugden zou kosten. Als dat ten koste moet gaan van Gods rechtvaardigheid, of het moet ten koste gaan van Gods heiligheid. Heren, dat zou ik niet willen. Hier hebt u mijn schuldige ziel. Doet u maar wat goed is in uw ogen. En denkt u dat zulke mensen weggestoten worden? Denkt u dat zulke zielen verloren gaan? Denkt u dat de Heer zich over zulke niet zal ontfermen? Wel, ik durf u te zeggen, voor zulke zal die hand van God een vaderhand blijken te zijn. Want de Heere doet geen half werk. Dat heeft David mogen ervaren. Als een vrucht van dit laatste kruiswoord. En dat mogen Gods kinderen ook vandaag nog ervaren. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. De Heere zorgt voor die ziel. In zijn handen is het veilig, in dit leven, maar ook na dit leven. Omdat Christus zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Biddend gestorven. Vrijwillig, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een avondgebedje. Omdat Gods kinderen als ze 's avonds gaan slapen. En ook als de doodslaap aanstaande is, hun handen mogen vouwen en mogen zeggen, Vader, het ligt toch goed? Het is toch vlak? In hem toch een thuiskomen bij u? Dan hoeft een kind toch niet bevreesd te zijn, toch niet bang te zijn van zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn stervensdaad. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen Psalm 16 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 5 en 6.
Thank you.
Onze derde gedachte zijn stervensdaad. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Er staat niet dat hij stierf. Maar er staat hij gaf de geest. Dat was een daad. Zijn geboorte was een daad. Hij kwam. Zie ik kom, Psalm 40. En zijn sterven is een daad. Hij doet het vrijwillig. Dat maakt de Heilige Geest op verschillende manieren duidelijk. Als je die oorspronkelijke woorden weegt die er gebruikt worden, dan komt dat eigenlijk heel mooi tot uitdrukking. In Matteüs 27, vers 50, daar staat eigenlijk: hij zond zijn geest weg. Dus hij gaf zijn ziel de opdracht om weg te gaan. Hij stuurde, met eerbied gezegd, zijn ziel naar de Vader toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als je Marcus en Lucas leest, dan wordt er een woord gebruikt in de oorspronkelijke taal. Dat betekent eigenlijk zoveel als hij ademde zijn geest uit. Dus bij de laatste adem die hij uitblaast, blaast hij heel bewust zijn eigen ziel uit. Hij probeert dat niet tegen te houden. En Johannes die schrijft, en het hoofd buigende gaf de geest. Hij gaf de geest over. Dus dat zijn verschillende woorden die laten de vrijwilligheid van Christus zo duidelijk uitkomen. Als zoon van God gaat hij gewillig deze weg. De dood overwint hem niet, maar hij overwint de dood. Om de prikkel, kinderen des Heren, uit de dood weg te nemen. Een vrijwillige daad. Dat blijkt ook als Johannes schrijft, en het hoofd buigende gaf de geest. Dus wat doet de Heren? Eerst buigt hij zijn hoofd en dan geeft hij zijn ziel. En bij ons mensen is dat altijd andersom. Als je bij een sterfbed zit en iemand heeft nog kracht om het hoofd recht op te houden, en dan komt de laatste adem en dan glijdt het hoofd in de kussen. En bij de Heer Jezus is het andersom. Hij legt eerst zijn hoofd tegen het kruishout en dan geeft hij zijn ziel. In uw handen beveel ik mijn geest. Letterlijk staat er, ik heb er wel eens meer op gewezen, maar letterlijk staat er, hij legde zijn hoofd neer. Dat is indrukwekkend. Er wordt hetzelfde grondwoordje gebruikt wat we ook tegenkomen in de tekst. De Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft gezocht, maar toen hij op deze aarde was, hij vond niets om rustig zijn hoofd op neer te leggen. Hij vond nergens rust. En waarom vond hij geen rust? Omdat zijn werk niet klaar was, er was niet betaald, de Vader was niet tevreden, zijn kinderen waren niet gered. De Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederlegt. En nu hij gezegd heeft, het is volbracht, nu legt hij zijn hoofd neer. Nu is het goed. Nu kan hij slapen. Nu mag hij rusten. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Kunt u uw hoofd neerleggen? Is het goed? Je hebt wel eens mensen die hebben wat in de familie. En dat moet goed gemaakt worden. En dat is een heel goed streven. En dan wordt er wel eens gezegd, het is uitgepraat en nu kan ik mijn hoofd neerleggen. Ja. Maar je kunt pas echt je hoofd neerleggen als het goed is in de verhouding met God. En dat kan alleen als we mogen weten te delen in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Kunt u uw hoofd neerleggen? mag u weten dat het goed is. Neemt die vraag vanavond eens mee. Dat is nog te krijgen, gemeente. De Heere Jezus heeft het verworven en ik heb het zondag ook gezegd, het is genoegzaam voor de ganse wereld. Heel de wereld zou zalig kunnen worden, maar je moet er persoonlijk deel aan krijgen. Het moet toegepast worden, je moet het zeker weten en je kunt het ook zeker weten. Er is niet één godsdienst waarin je zekerheid kunt krijgen dan alleen de christelijke godsdienst. De Romeinen hebben geen zekerheid, de Joden hebben geen zekerheid, de Islamieten hebben geen zekerheid. Echt niet. En waarom hebben ze geen zekerheid? Omdat ze het zelf moeten verdienen, voor een deel. En dan weet je nooit of je wel genoeg gedaan hebt. Dat is altijd maar de vraag. Voor de Joden ook. Ik heb u wel eens verteld van die rabbi, aan wie de studenten vroegen of hij wist dat hij naar de hemel zou gaan. Toen zei hij, ik ben daarvan niet zeker. Maar zei hij, als ik straks gestorven ben en ik heb mij op laten baren onder een wit laken, dan mag je weten dat het goed is. En als ik mij op heb laten baren onder een zwart laken, dan vrees ik dat het niet goed is. En toen hij gestorven was, toen kwamen ze studenten en toen stond de man opgebaard onder een grijs laken. Wist het niet. Er is geen zekerheid in onze werken te vinden, maar het christelijk geloof leert de zaligheid in Christus. En dat werk van Christus, dat is genoegzaam, dat is voldoende. Heb je daar deel aan, dan kun je 100% zekerheid krijgen. Dat is die enige troost. Uit zondag 1, beide in leven en sterven, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. En als je dat mag weten, kun je je hoofd neerleggen. Dan denk ik aan Jacob. Hij kon zijn hoofd neerleggen. Hij zegt, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Geen vrees, geen strijd. Een vlak veld tussen de Heere en zijn ziel. Ik denk aan Job. Hij kon zijn hoofd neerleggen. Was strijd geweest, maar dan is die strijd een ogenblik voorbij. Dan hoor ik hem zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik denk aan die dichter van Psalm 23, aan David. Hij kon zijn hoofd neerleggen. Hij zegt, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik denk aan de apostel Paulus. Hij kon zijn hoofd neerleggen. Hij zegt, het leven, dat is mij Christus. En het sterven, dat is mijn gewin. Want ik weet, zegt hij, in wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren. Kunt u uw hoofd neerleggen? Neem die vraag eens mee. En kinderen des Heren, hoor toch eens wat er te krijgen is in deze zaligmaker. We hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Stefanus. En hij heeft gebeden voor zijn vijanden. Maar hij heeft ook dit woord gezegd. Hij zegt, ontvang mijn geest. De weg was voor hem open. De weg naar de Vader. Want Jezus had gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Vele van Gods kinderen zijn met deze tekst op hun lippen gestorven. In uw handen beveel ik mijn geest. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Polycarpus. Kennen jullie de geschiedenis, jongens en meisjes, van Polycarpus? De martelaar. Dit waren zijn laatste woorden. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik denk aan Johannes Hus. Ook een martelaar. Die op de brandstapel deze woorden heeft geroepen. In uw handen beveel ik mijn geest. En om niet meer te noemen, ik denk aan Maarten Luther. Maarten Luther heeft veel strijd gehad in zijn leven. Veel aanvechtingen gehad. Het was bij Maarten Luther vaak zo in de wolken en zo in de kolken. En op zijn sterfbed heeft hij gelegen als een arme bedelaar. U weet dat dat briefje gevonden werd na zijn sterven, waar hij opgeschreven had: wij zijn bedelaars. Dat is waar. Maar weet u wat de laatste woorden van Maarten Luther geweest zijn? O Heere, waarachtige God, in uw handen beveel ik mijn geest, want gij hebt mij verlost. Hier hebt u mijn ziel. Gij hebt hem gekocht. Gij hebt hem verlost. Gij zult erop letten. En zo is hij ingegaan, wordt wel eens gezegd, in volle zekerheid des geloofs. Ja, dat wordt nog wel eens makkelijk gezegd, maar dat was bij Luther inderdaad in de volle zekerheid des geloofs. Gij hebt mij verlost. Dan ligt er niks meer tussen. Dan kun je afreizen naar de gewesten van de hemelse vreugde. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. O, kinderen des Heren, wat zitten we toch vaak vast aan het hier en nu. Zouden we niet veel meer naar huis moeten verlangen? O Heren, wanneer komt toch die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen, nooit meer behoef te zondigen, altijd u mag bedoelen zoals u het bedoeld hebt in het paradijs. Zou dat niet veel meer ons uitzien moeten zijn? Een kind wat niet naar huis verlangt, er is iets mis. Dat is geen gewone situatie. En zo is het bij Gods kinderen ook. En gemeente, schuif het niet van u af. Het leven is ernstig. De dood wenkt ieder uur. U zegt, ja, ik ben er bang van, dominee. Soms dan slaap ik er niet van. Ach, vlucht niet bij de Heere vandaan. Maar leg je als een doodschuldig mens maar aan zijn voeten. Dan kan het alleen maar meevallen. Amen.